Gemeente, even een paar mededelingen in verband met het feit dat het kerkblad niet uitkomt voor volgende week. En we toch een aantal ernstige zieken hebben, heb ik de adressen van deze zieken zowel voor als achter in de kerk laten ophangen. En dan kunt u, als u mee wilt leven, gebruik maken van de adressen die u daar vindt. Dan voor deze week de huisbezoeken. Aanstaande dinsdagavond bij zuster Oorbeek Overweel en bij de familie Overwater, beide in Dirksland. En aanstaande woensdag bij R. Dikkeschij en bij zuster Bot, ook in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Psalm 90, het eerste vers. Schriftlezing is uit het boek Exodus, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 15. Exodus, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we het elfde vers van Psalm 81. Ik ben de Heer. Ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer. 81 vers 11 na de schriftlezing. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods aan Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en zie het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En u zie het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ik heb ook gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. En toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot u lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u lieden gezonden. En toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u lieden gezonden. Dat is mijn naam, eeuwiglijk. En dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, is voor vanavond uit het 23e hoofdstuk van het boek Numeri en daarvan het 19e vers. Numeri 23, vers 19. Dat is een gedeelte van de tweede spreuk van Biliam. En daar lezen wij, God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou, zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? We willen eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heren, het is dankzij uw grote langmoedigheid dat wij aan de avond van deze dag nog ons weer mogen stellen voor uw heilig aangezicht en dat wij nog ook weer mogen samenkomen om uw woord te beluisteren. Wat zijt gij goed, groot van geduld en langmoedigheid, je wat bewijst u het ook op deze dag weer, dat u gedachten des vredes denkt en niet des kwaads. En dat toont u ook, Heren, door ons ook in dit avonduur nog weer de gelegenheid te schenken om te horen wat van zo uitnemend belang en van zulk groot gewicht is, het evangelie van uw genade. Heren, wilt gij zelf dat woord dat we vanavond mogen overdenken ons geven in het hart? Het ligt op het ogenblik als een woord van u geopend voor ons. En we mogen het met elkaar gaan overdenken. Het mag verkondigd worden, Heren, in het midden der gemeente. Het mag ons voorgesteld worden als een woord van genade, als een woord van waarschuwing, als een woord van vertroosting. Maar Heren, al datgene wat wij met dat woord kunnen doen, dat is onvoldoende tot zaligheid. Wij kunnen het lezen, we kunnen erover spreken en erover denken. Maar Heren, het zal door uw genade, door het werk van uw geest ook plaats moeten vatten, post moeten vatten in ons hart. En het zal in ons hart zich een kracht tot zaligheid moeten bewijzen. En zo alleen zal het ons waarlijk tot zaligheid kunnen strekken. En Heren, juist dat werk dat zo allernoodzakelijkst is, dat is een werk dat wij niet kunnen verrichten. We kunnen het nooit in ons eigen hart brengen of in het hart van anderen. U alleen kunt dat. En daarom wij bidden, Heren, dat gij dat ook doen wilt. Dat is onze bede. Als wij in deze ogenblikken voor uw heilig aangezicht komen, wilt gij ons uw woord tot zegen stellen en wilt u het gebruiken om ons kennis der waarheid te geven. Kennis van onszelf, kennis van u, kennis van Christus, ja, datgene wat nodig is, Heren, en wat u ook nodig oordeelt voor ons waarachtig heil. Open dan zelf ons hart, ontsluit het en geef dat uw woord er ingang in mag hebben en dat het van daaruit ook invloed zal gaan oefenen, zaligmakende invloed zal mogen gaan hebben in heel ons leven. Opdat het ons leven mogen vernieuwen en op u richten en aan u verbinden. Heren, wilt gij deze dingen doen, genadiglijk, en ons zo ook door uw daden verblijden? Wij bidden, Heren, dat gij het alles wel wilt maken. Ach, wij hebben in onszelf geen enkel recht dat u aan ons zou denken. Onze zonden, die groot en vele zijn, getuigen tegen ons en maken ons onwaardig en stellen ons ook buiten uw gemeenschap. En als we daar zouden blijven, zou het ook rechtvaardig zijn. Onze zonden zijn daarom dingen die scheiding maken tussen u en ons. Onze zonden maken ons ook uw gramschap waardig. En als u ons zou vergelden naar wat we verdiend hebben, Heren, waar was onze plaats dan? In ieder geval niet meer onder uw woord en niet meer in uw huis en niet meer daar waar we nog van genade mogen horen. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Maar Heren, geef dat bloed van de Heere Jezus Christus, waarvan gij zelf zegt dat het reinigt van alle zonden, ook over onze zonden mogen gaan, en dat onze schuld daardoor voor uw aangezicht mag worden bedekt. Vergeef al onze zonden en reinig ons en vergeef alles wat wij misdreven. Heere, gedenk ons zo in uw rijke gunst. Neem daartoe redenen uit uzelf en wil ons genadig zijn. Zegen hen die hier niet kunnen zijn. Weer dragen we zieken aan u op. En wij bidden van u dat gij hen in hun moeite nabij wilt zijn en het hen wilt doen ondervinden dat gij aan hen denkt. Dan zegt de dichter: ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij en daardoor wordt alles, ook al is hij nog zo ellendig en noodruftig, toch anders. Als wij niet verder kunnen komen dan wat wij zijn en wat wij zien en wat wij hebben en wat wij kunnen, Heere, dan is alles uitzichtloos. Maar als gij uitzicht geeft op uzelf en als gij vertrouwen schenkt in uw leiding, in uw weg, en als gij er wetenschap van geeft, de Heere denkt aan mij, dan kunnen we het ook in de wegen van beproeving en van moeite en van zorg en van teleurstelling en van verdriet uithouden, wetende dat we dan ook niet alleen zijn. Schenk dat te ervaren. Heere, wij bidden u dat gij de werking, al de arbeid in uw koninkrijk zegenen wilt. En dat gij het vergezeld wilt doen gaan met de werking van uw Heilige Geest. Want daar wacht toch alles op. Of het nu de verkondiging van het evangelie in het heidenland is. Of dat het nu het brengen van de blijde boodschap van de Heere Jezus aan het volk van Israël is. Of dat het nu is boodschap brengen aan van u vervreemden in het werk van evangelisatie. Heere, het is voor zover het mensenwerk is allemaal ongeschikt en onvoldoende. Maar wilt gij het gebruiken en wilt gij het tot zegen stellen en wilt gij uw werk erdoor doen tot uitbreiding van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw naam. Heere, het is toch waar, omdat uw eigen woord het zegt, in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Hoe meer gij er hebt, o Heere Jezus Christus, die voor u buigen en die u erkennen en belijden, hoe meer gij er hebt, hoe groter uw eer zal zijn. En daarom wij bidden van u, breid uw koninkrijk uit en ontruk er velen, ja velen, aan de macht en de heerschappij en de tirannie van de vorst der duisternis en breng hen over in uw rijk, het rijk van het wonderbaar licht. Heere, wilt gij zo al degenen die gij geroepen en uitgezonden hebt in uw dienst met kracht omgorden en de genade van getrouwheid geven om geen ander evangelie te brengen dan dat evangelie dat gij gegeven hebt. Heere, geef uw knechten verstand met goddelijk licht bestraald, want hoe zouden ze anders de schriften kunnen verstaan en doorgeven? Geef dat zij in dit werk getrouw gemaakt mogen worden en dat zij zo ook goede uitdelers van de menigelei genade Gods bevonden mogen worden. Wilt gij uw naam verheerlijken, Heere, in alle arbeid die in uw naam geschiedt? En wilt gij de vorst der duisternis en zijn plannen tegenhouden en zijn plannen verijdelen? En zo leggen wij onze noden voor u neer en wij bidden van u dat gij ze genadig vervullen wilt. Dat gij aan ons gedenken wilt en dat gij al de arbeid in uw koninkrijk gedenken wilt en dat gij uw kerk bijzonder ook daar gedenken wilt, waar uw kerk in benauwdheid en in moeite verkeert door vervolging en verdrukking. Sterk ze ook daar en geef dat zij van uw genade mogen ontvangen, ook in zulke moeilijke omstandigheden als zij meemaken, ook daarin uw getrouw te belijden. Heere, We leggen onze noden voor u neer, die u trouwens ook beter kent dan wij ze kennen. En u weet ze al voordat wij ze u bekend maken. Vervul ze en hoor ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit 119, het 45ste vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. En het 76ste vers, maar Heer, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. 119 vers 45 en 76. Gemeente, als u nu met aandacht gezongen hebt, dan weet u waar het in de prediking over gaan zal. Want datgene wat de dichter van de 119e psalm hier heeft uitgezongen, dat heeft, en dat is een groot wonder, ook de heiden Bileam verkondigd. We vinden dat in de woorden van onze tekst. Het eerste gedeelte van de tweede spreuk van Bileam, nadat hij zijn eerste spreuk gesproken heeft, en u kunt dat lichtelijk begrijpen, heeft Balak, de koning van de Moabieten, in grote verontwaardiging gereageerd. En hij heeft Bileam het verwijt gemaakt, we lezen het in het 11e vers. Wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. En toch legt Balak zich niet bij het feit neer. Hij weigert ook, ondanks wat Bileam nu tegen hem zegt, hij weigert vooralsnog te geloven dat er helemaal niets meer aan te doen is. Bileam zegt dan wel, zal ik dat niet waarnemen te spreken wat de Heere in mijn mond gelegd heeft, maar Balak reageert daarop door te zeggen, kom toch met mij aan een andere plaats van waar gij hem zien zult. Maar dan gaat hij tegelijk over op een andere tactiek. Hij begrijpt dat Bileam natuurlijk opnieuw het volk van Israël zal moeten zien liggen daar in de vlakke velden van Moab, in het kamp dat ze daar hebben opgeslagen. En dat was de eerste keer ook zo, en vanzelfsprekend, deze ziener moet ook dat volk zien liggen. Maar Balak gaat van de gedachte uit dat doordat Bileam het hele volk gezien heeft, er misschien toch wel eens wat misgegaan kon zijn. Hij sprak immers in zijn spreuk ook over de grootte van Israël, toen hij het erover had, wie kan het stof van Jacob tellen. Vandaar dat Balak nu een andere tactiek voorstelt en tegen Bileam zegt, ge zult niet dan zijn einde zien. Het uiterste einde. Er is dus kennelijk daar in die buurt een plaats, een heuveltop, waarvan je inderdaad ook weer het volk gekampeerd kan zien, maar niet het hele volk, een uiteinde ervan. Gij zult hem niet ganselijk zien. En dan hoopt Balak dat het dan beter zal gaan. En dat Bileam dan wel gelegenheid zal hebben om Israël te vervloeken. Wel nu, er worden weer offers gebracht op altaren die eerst gebouwd zijn, ook op die andere plaats waar ze nu zijn. En dan gaat Bileam weer heen om zijn toevlucht te nemen tot allerlei toverpraktijken. En weer komt God om soeverein beslag te leggen op deze waarzegger. En weer legt God zijn woorden in Bileams mond en hij zegt, keer weder tot Balak en spreek al zo. En als Bileam terugkeert tot Balak, die nog bij het altaar staat, dan is Balak vol belangstelling, vol nieuwsgierigheid. Wat heeft de Heere gesproken? Ik kan bijna niet wachten totdat Bileam zijn mond opent. Toen hief hij zijn spreuk op. Bileam maakt bekend dat inderdaad hij een woord van de Heere heeft. Door de geest Gods geïnspireerd heeft hij een boodschap. En als hij die boodschap begint te verkondigen, dan zijn de eerste woorden de woorden van onze tekst. God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Waarom zegt Bileam dat? Wel, daar ligt nog altijd die vraag die Balak gesteld heeft. Die vraag, wat hebt gij mij gedaan? En nu heeft Bileam daar uit zichzelf wel een antwoord op gegeven. Ik kan alleen maar zeggen wat God mij voorzegt. Maar dat was Bileams antwoord. Nu krijgt Balak ook van God een antwoord. dat had hij eigenlijk al gehad. Want in de eerste spreuk komt ditzelfde thema ook naar voren. Als Biljam de eerste spreuk begint, dan zegt hij, Balak heeft mij laten halen en hij heeft me opgedragen om Israël te vervloeken en Israël te schelden, maar wat zal ik vloeken die God niet vloekt? En wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt? Met andere woorden, het is onmogelijk om aan de wens van deze koning te voldoen. Datzelfde zal God door Biljam nog eens tot Balak zeggen. En hij zal dat straks ook nog verder uitwerken in de woorden die verder in deze spreuk komen. Zie, vers 20, ik heb ontvangen te zegenen, terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Vers 23, want er is geen toverij tegen Israël, nog waarzeggerij tegen Jacob. Met andere woorden, ik heb geen invloed op God, zegt Biljam. Ik kan Gods plannen niet veranderen. Niemand kan dat. Ik kan door toverpraktijken of door altaren of door offers de Heere, de God van Israël, niet ompraten. En ik kan zijn besluit om Israël te zegenen niet veranderen in een besluit waarin hij toestemming geeft om Israël te vervloeken. Balak moet dat goed weten. Hij moet het van God zelf weten. Ja, Balak moet goed weten dat Israëls God anders is dan zijn goden. Maar dat maakt nogal verschil. Israëls God of de goden der volkeren. In de gedachten van Balak en in de gedachten van al de heidenen van die tijd waren de goden net als mensen. Mensen die veranderlijk zijn, die wispelturig zijn, die onberekenbaar zijn, die onbetrouwbaar zijn. Hun stemming kan zomaar omslaan. Vandaag nemen ze dit besluit en morgen herroepen ze het. Vandaag zeggen ze dit en morgen halen ze hun woorden weer terug. En zo hebben de aanbidders en de vereerders van die heidense goden nergens houvast. Ze hebben geen enkele zekerheid, ze weten tenslotte niet wat hun goden zullen doen en wat waar is. Ze weten ook niet waar ze op moeten vertrouwen. En Balak is er in zijn heidense gedachtegang al te gemakkelijk van uitgegaan dat Israëls God net eender is. Zeker, dat heeft hij wel gezien, dat heeft de geschiedenis hem wel bewezen, dat hebben de geruchten hem wel verteld. Israëls God is een God die aan zijn volk gedenkt in gunst en die zijn volk zegent en die voor zijn volk strijdt en die voor zijn volk wonderen doet en die zijn volk in de weg van het wonder onderhoudt. En dat heeft de geschiedenis bewezen, dat hebben de feiten uitgewezen. Maar Balak heeft gedacht, dat kan wel veranderen. Als ik de juiste man maar heb, dan kan de juiste man dat wel veranderen. Als Biljam maar hier is, die al meer resultaat gehad heeft en goden heeft kunnen beïnvloeden, dan kan ik ook Israëls God misschien wel tot andere gedachten brengen. Want tenslotte is ook de God van Israël, net als wij zijn, veranderlijk. Hij zegent wel, hij doet wel wonderen, hij strijdt wel voor Israël, maar dat zal hij niet altijd doen. Er zijn best mogelijkheden te vinden om hem tot andere gedachten te brengen. Nou, die verwachting wordt hier door dit woord van Biljam radicaal afgesneden. God is niet zo. God is anders. Anders dan de goden. Anders dan de mensen. Anders dan al die mensen met hun veranderlijke gedachten en met hun veranderende woorden en met hun veranderende besluiten. God is met niemand te vergelijken. Met geen andere God en met geen mens. En zo komt deze heidense waarzegger ertoe om tegenover Balak en de vorsten van Moab te verkondigen de heerlijke waarheid, de evangeliewaarheid van de onveranderlijkheid Gods. En gemeente, dat is inderdaad een heerlijke waarheid. Dat God onveranderlijk is. Dat God eeuwig dezelfde is. Dat is een evangeliewoord. Dat is een boodschap vol heerlijke genade Gods. Of Biliam dat allemaal doorzien heeft, ik weet het niet. Balak waarschijnlijk ook niet. Maar het is voor ons zaak om dit woord met elkaar te overdenken in de hoop dat wij deze heerlijke waarheid, dat God de onveranderlijke is, mogen verstaan. Tot onze vertroosting. Of, en die kant zit er ook aan, tot onze schrik. Opdat de schrik des Heren ons dan nog zou bewegen tot het geloof. Wat zegt Biliam hier? Wat betekent dat? Wat hier staat, God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen of spreken en niet bestendig maken? Wel, dat zegt dus dat God niet verandert. God zelf verandert niet. Dat hangt samen met het feit dat hij de eeuwige is. De schrift spreekt daar duidelijk over, nietwaar? God die een eeuwig licht bewoont, een ontoegankelijk licht bewoont. God die de eeuwige is, eer de bergen geboren waren. Ja, van eeuwigheid en tot eeuwigheid zijt gij God. Hij is altijd. En hij is ook altijd zoals hij altijd is. Er zijn eigenlijk geen woorden om die waarheid in normale taal uit te drukken. God is. En hij is altijd dezelfde. Hij wordt nooit ouder. Er is in God nooit een ontwikkeling. Hij wordt nooit wijzer. Er is in God geen groei. Hoeft in God ook geen groei, geen ontwikkeling te zijn, want hij is volmaakt. Hij wordt nooit beter, want hij is al volmaakt. En omdat hij volmaakt is, wordt hij ook nooit minder, want hij blijft volmaakt. Toen Mozes naar Egypte moest gaan om het volk Israël de boodschap van de verlossing te gaan aankondigen. En Mozes aan de Heere vroeg, wie moet ik zeggen dat mij gezonden heeft? Toen heeft de Heere gezegd, noem mij bij deze naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. Daarin ligt het besloten, ook wat Biliam zegt. Dat heeft hij er door het geesteswerk in zijn verstand, ik zeg niet in zijn hart, maar wel in zijn verstand van begrepen, dat de naam van Israëls God ervoor in staat, dat hij geen mens is dat hij zou liegen. Dat hij het niet alleen zou zeggen, maar ook zal doen. En dat hij niet zoals mensen soms spreekt en het nooit bestendig maakt. God is dezelfde. En omdat hij als persoon dezelfde is en blijft, daarom zijn ook al zijn deugden dezelfde. God is altijd rechtvaardig. Nooit meer rechtvaardig dan op andere tijden of minder rechtvaardig dan in andere ogenblikken, maar altijd volmaakt rechtvaardig. Nooit een beetje barmhartig en een andere keer wat meer barmhartig, maar altijd volkomen barmhartig. En wat hij was in het verleden, dat zal hij zijn in de toekomst. Zoals hij zich geopenbaard heeft, toen in de tijden van Israël en in de tijden van oud en nieuw verbond, zo is hij eeuwig. Geen verandering in zijn wezen, geen verandering in zijn deugden, geen verandering in zijn barmhartigheid of rechtvaardigheid of goedheid of genade, altijd dezelfde. En als hij niet verandert, dan ook zijn plannen niet. Zijn voornemens ook niet. Dat heeft Biliam ondervonden. En dat verkondigt hij aan Balak. God heeft het plan gemaakt en hij voert dat uit om Israël zich tot een eigendom te maken. En dat volk dat hij zich tot een eigendom gemaakt heeft, zal een gezegend volk zijn. Dat is Gods besluit. En dan kan Biliam komen met al zijn reputatie, helemaal uit Petor. Dan kan Biliam komen die de naam heeft dat hij invloed kan uitoefenen op goden en de plannen van goden kan veranderen. Maar als het om God gaat, dan ondervindt Biliam het en Balak moet het weten. God zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En als het zijn raad is dat Israël gezegend is, dan zal Israël gezegend zijn. Biliam verandert daar niks aan en Biliams meester ook niet, de vorst der duisternis. En al de dienaren van de vorst der duisternis tezamen en al de machten van het verderf bij elkaar, ze kunnen Gods plannen niet wijzigen. Maar u zegt, de Bijbel spreekt over Gods berouw. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En zo menigmaal lezen we van het berouw Gods. Ja, zegt dan iemand, dan spreekt de schrift zich toch tegen. Dan is er innerlijke tegenstrijdigheid in het woord van God. Op de ene plaats de Heere heeft berouw en op de andere plaats, Biliam hier in de woorden van onze tekst, hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. God heeft nooit berouw. Hoe kom je daaruit? Wel, als een mens berouw heeft, dan is dat omdat een mens een verkeerde daad gedaan heeft of een verkeerd woord gesproken heeft. En dat komt hij aan de weet, daar wordt hij aan herinnerd, dat gaat voor hem leven, dat gaat hij zien. En ja, dan betreurt hij wat hij gedaan heeft. Had ik het maar niet gedaan, dat is berouw. Dan zou hij je woord wel terug willen halen, dan zou hij wat je gedaan hebt wel ongedaan willen maken. Maar het kan vaak niet meer, dat is berouw. Over een verkeerde daad, over een verkeerde stap, over een verkeerd woord. Berouw omdat je je vergist hebt, berouw omdat je gezondigd hebt. Maar dat is bij God nooit het geval. God heeft nooit berouw als een mens, omdat hij het verkeerd heeft gedaan, omdat zijn plannen achteraf bezien verkeerd blijken uit te werken. God komt nooit tot ontdekking, ik had het beter zo kunnen doen, ik had het beter op een andere manier kunnen verrichten. Zo heeft God nooit berouw. Trouwens, God wijzigt zijn plannen ook niet. Wat de Heere soms wel wijzigt, is zijn houding tegenover een mens, wiens houding zich wijzigt. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Dat is wat God openbaart door de prediking van Jona in de goddeloze stad van Nineveh. En dat zou gebeurd zijn ook. En de Heere deed het niet. Ja, maar er was wat gebeurd tussen de prediking en het moment waarop de Heere het niet deed. God zei tot de goddeloze stad Nineveh nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. God zei tot die stad vol ongerechtigheid en boosheid. Tot die stad van afgoderij en duizend andere kwaden. Tot die stad, zei God, ik zal u omkeren. En dan op voorbeeld van de koning gaan mens en dier met zakken gekleed en ze roepen sterk tot God en er is een omkeer, er is een bekering in hun leven. God heeft nooit tot de zich bekerende stad Nineveh gezegd, ik zal u omkeren. Begrijpt u? Toen daar een verandering kwam van leven, toen daar een zich keren kwam tot de Heere, toen daar verootmoediging plaatsgreep, toen daar bekering was, toen daar geroepen werd tot God om genade en verlossing, toen heeft de Heere gezegd, ik zal het niet doen. Toen berouwde het hem. Als de mens verandert in zijn houding tegenover God, in de weg der bekering, dan verandert God in zijn openbaring van zijn besluit. Maar in zijn besluit lag dat al zo vast. God hoeft daar zijn plannen niet voor te veranderen. God hoeft in, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, in zijn boeken niet te strepen en het woordje wel in niet te veranderen en het woordje ja in nee te veranderen. Zo heeft God geen berouw. Zijn plannen volvoert hij, zoals hij ze zich heeft voorgenomen. En nu weten wij uit die geschiedenis dat het plan Gods was, ik zal Nineveh omkeren, tenzij zij zich bekeren. En als ze zich bekeren, dan zal ik me over hen ontfermen. En dat is altijd het evangelie. En dat is een evangelie dat voortkomt uit de onveranderlijke raad van God. En daarom, nu komen we bij de rijke troost van dit woord dat Bileam heeft mogen verkondigen, als God niet verandert en daarom zijn plannen ook niet hoeft te veranderen, want hij had geen verkeerd besluit genomen. Het was niet zo dat bij nader inzien de Heere de dingen beter en duidelijker zag. Zo is het bij ons, bij nader inzien. Maar hij ziet ook van tevoren met volmaakte kennis. En er is bij hem nooit een nader inzien. Want hij heeft het altijd in alle volmaaktheid volkomen gezien en overzien en bestuurd en besloten. Als er dan bij God en bij de plannen Gods geen verandering of schaduw van omkering is, dan, gemeente, is ook de waarheid Gods onveranderlijk. Dan is het woord van God eeuwig waar, staat vast, zo hebben we gezongen, op onwankelbare gronden. En probeer dat te verstaan. Ik zei het al, wij moeten onze woorden nog wel eens terughalen. Wij moeten nog wel eens herroepen wat we gezegd hebben. Omdat we het verkeerd gezegd hebben. Of omdat we het niet allemaal wisten hoe het zou gaan en ons blijken vergist te hebben. Maar dat is nooit zo bij God. Onze woorden zijn daarom onbetrouwbaar. Onbetrouwbaar. Maar Gods woord niet. Zijn beloften zijn nog net dezelfde als toen hij ze deed. Zijn eisen zijn nog net dezelfde als toen hij ze voor het eerst formuleerde en aan het mensenoor openbaarde. Zijn waarschuwingen zijn nog net precies eender en even ernstig en even welmenend als toen hij ze voor de eerste keer sprak. Schrift kan niet gebroken worden. Zijn dreigementen, zijn oordeelsaankondigingen zijn net eender als toen. En behalve de waarheid Gods zijn ook de wegen Gods onveranderlijk. Nog handelt hij tegenover het zondige mensengeslacht als in de dagen van ouds. Onderscheid makende waar geen onderscheid is. Nog maakt hij in zijn vrijmacht onderscheid tussen de ene en de andere in het gevallen huis van Adam. Nog handelt hij naar zijn eeuwig voornemen, de een tot bekering brengend, onwederstandelijk, en de ander latend in de val waarin hij zich vrijwillig gestort heeft. Nog komt God en zijn genade betoont hij aan onwaardigen, zonder dat hij daartoe verplicht is. Nog haat God de zonde en straft daarom ook de zonde. Nog treedt hij in het gericht met de goddelozen, zijn wegen veranderen niet. Nog gebruikt hij allerlei middelen om de zondaar tot verootmoediging te brengen. Nog zoekt hij gemeenschap met zijn volk. Nog belooft hij de zaligheid aan hen die hem ernstig zoeken. Nog werkt hij wederbarend door woord en geest. Nog gaat het werk der bekering door, net eender als toen. Nog zijn er harten die door hem verbroken worden. Nog brengt hij langs dezelfde wegen zondaren tot de kennis van zichzelf en van God en van Christus. Hij doet de dingen nog net eender als hij ze vroeger deed. De tijden veranderen, de middelen waarmee wij onszelf vervoeren veranderen, de middelen waar de geneesmiddelen veranderen en allerlei dingen veranderen en de wereld is ontzaglijk veranderd. In de loop van de tijden en de eeuwen, God is nog dezelfde. En zijn woord is nog hetzelfde. En zijn wegen zijn ook nog dezelfde wegen. En de bekering van een zondaar is nog dezelfde bekering als vroeger. En de wedergeboorte van een zondaar is vandaag niet anders dan in de tijd van Abraham en Nicodemus. Het geloof dat God werkt door zijn geest is vandaag nog net hetzelfde als in de tijd toen de bloedvloeiende vrouw tot de Heere Jezus kwam of de Canaanese of de moordenaar aan het kruis in hem de koning zag die naar het paradijs ging. Nog zijn de dingen net eender en nog gaat de Heere zijnzelfde gang in het leven van mensenkinderen. En gemeente, wat nu van God gezegd wordt en wat Biliam hier van God gezegd wordt, dat openbaart het Nieuwe Testament ons ook van de Heere Jezus. De Zoon Gods, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dus, zoals wij hem getekend vinden op het blad van het Nieuwe Testament, zo is hij nog. Al is hij dan niet meer hier. En al wandelt hij dan niet meer hier op aarde. En al ontmoeten we hem zo niet meer zoals in de dagen van zijn vlees de mensen hem ontmoeten konden. Hij is nog dezelfde goede herder die uitgaat om het verlorene te zoeken. Nog dezelfde die in de meest ernstige woorden de geveinsdheid onthult. Zoals hij toen deed tegenover de fariseeën en de wetgeleerden. Nog dezelfde, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nog dezelfde ook, in het verkondigen van het koninkrijk Gods dat nabij gekomen is, waaraan de oproep verbonden wordt, bekeert u en gelooft het evangelie. Wij staan voor een onveranderlijke God en we hebben te doen met een onveranderlijk evangelie en met een onveranderlijke weg der zaligheid. En gemeente, waartoe dient ons de kennis van de onveranderlijkheid Gods? Wat betekent het in de praktijk wat Biliam hier heeft mogen verkondigen? Laat ik u drie dingen noemen. Het eerste is dat de waarheid die ons in onze tekst onthuld wordt en op andere plaatsen in de schrift bevestigd wordt, een bemoediging is voor het gebedsleven. Wat konden die afgodendienaars nu van hun goden verwachten? Vandaag waren die goden zus en morgen waren ze zo. Nergens alvast, je wist ook nooit of je het goed deed. Je wist ook nooit hoe de luimen van die God zouden zijn tot wie je bad. En wat voor troost zou er liggen voor een bidder die iedere keer er weer mee rekening moet houden dat God elk moment kan veranderen. En dat zijn belofte veranderen, dat zijn woord verandert. Wat vandaag waar is, zou het morgen wel eens niet meer kunnen zijn. Vandaag zegt hij klopt en u zal opengedaan worden en morgen herroept hij dat woord. Wat voor grond heb je om te bidden? Wat voor grond heb je om op te staan? Wat voor grond heb je om op te knielen in verootmoediging voor de Heere? Waar kun je mee tot de troon der genade gaan? Wat is je pleitgrond?
Als er geen vastheid is in een woord van God. Als er geen vastheid is in de deugden Gods. Juist de onveranderlijkheid van God en van zijn woord en van zijn werk is tot een rijke bemoediging in het leven van arme zondaren die de weg gaan tot de troon der genade en daar met al hun ellende en met al hun armoede bij de Heere aankloppen. Want ze mogen dat doen in de wetenschap dat het waar was toen David het zei door de inspiratie van de Heilige Geest in de 65ste psalm. En dat het waar blijft tot in eeuwigheid, want God is geen man dat hij liegen zou. Wat is er waar? Gij hoort het gebed. Iemand die nu, omdat God de onveranderlijke is, zich tot die God mag wenden door de middelaar Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Hij mag, te midden van al zijn aanvechtingen en te midden van het besef van zijn eigen onwaardigheid en schuld voor God, als hij zich in verootmoediging tot de Heere wendt, toch doen in het vertrouwen dat het waar blijft. Wat Jezus toen gezegd heeft en dat het nooit anders zal worden. Bid en gij zult ontvangen. Is dat geen bemoediging in het gebedsleven? Als wij meer en meer gaan ontdekken van de onwaardigheid aan onze kant. En als wij meer en meer gebracht worden tot de gedachte. God heeft geen enkele verplichting om ons te horen en dat heeft hij ook niet. Als wij meer en meer moeten gaan inleven dat we door onze zonde hoe langer hoe meer verdorven hebben en totaal verbeurd hebben bij God. En dus geen enkel recht meer bij onszelf kunnen ontdekken. En als wij meer en meer bij het ontdekkend licht van Gods geest ons eigen leven, ons eigen hart uit afspeuren om te zien of er nog iets is dat goed is en voor God bestaan kan. Wat we mee kunnen nemen en wat we als pleitgrond kunnen gebruiken voor de Heer. En als we dan al langer hoe meer moeten gaan ontdekken dat alles onder het oordeel ligt. En dat nergens iets goeds te vinden is waar God behagen in kan scheppen. Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Waar kan een mens dan mee tot God gaan? Hiermee, Heere, ge hebt het gezegd. Gij hoort het gebed. Bid en gij zult ontvangen. God is onveranderlijk en tweede wat we daaruit leren, dat is dat de goddelozen alle reden hebben tot schrik. Want nu kun je God wel negeren. En nu kun je wel denken dat al doe je je leven lang eigenlijk niets om de Heere te leren kennen, het tenslotte nog wel mee zal vallen. Niet waar? En dat doet de mens. Ook al weet hij dat hij verkeerd is als hij onbekeerd is en in onbekeerlijkheid voortleeft, dan weet hij wel, althans als hij bij de waarheid leeft, dat hij er verkeerd aan doet. En toch heimelijk voeden we de gedachte dat of aan het eind van ons leven kan de zaak nog wel in orde komen. Of het zal tenslotte nog wel blijken wat mee te vallen. Schrift zegt wel dat het vreselijk zal zijn om te vallen in de handen van een levend God. En als je zo'n woord leest dan kun je een ogenblik schrikken. Maar je maakt jezelf toch eigenlijk wijs, één van tweeën, wel aan het eind van het leven kan het nog goed met me komen. Of misschien, en zo spreek je het niet uit, maar dat is toch wel de heimelijke gedachte, misschien valt het nog wel mee. Misschien valt het nog wel mee. En dan zijn we spitsvondig genoeg en geraffineerd genoeg om allerlei redeneringen op te hangen. En zo wordt er heel wat gemarchandeerd. En zo wordt er een beroep gedaan op Gods liefde, op Gods zondaarsliefde, op Gods goedheid. En God kan dat toch allemaal niet aanzien, dat er mensen voor eeuwig in de hel liggen en zo. En dus zal het wel meevallen en er komt misschien nog wel een eind aan en dan zal het eind toch nog goed zijn. Nou, of je het nou zo beredeneert of niet beredeneert, maar heimelijk voeden we de gedachte bij onszelf dat het toch nog wel mee zal vallen. Maar God is onveranderlijk. En al wat hij gezegd heeft, zal bestaan. Zijn beloften, ja. Maar ook zijn oordeelswoorden. Ook zijn oordeelsaankondigingen. Ook zijn dreigementen, daar gaat ook geen woord van af. Daar gaat ook geen woord van af. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen. En ik zal niet sparen. Hoewel ze voor mijn oren met luider stem roepen, nochtans zal ik hen niet horen. Dat is ook waar. God zal elk die van hem afvoereert, elk die op eigen wegen gaat en niet terugkeert, elk die zich tegen hem blijft verzetten, elk die hem en zijn evangelie en zijn zoon Jezus Christus niet nodig kent, niet nodig heeft, hij zal elk van al zijn vijanden onder zijn gewichtige, zijn geduchte oordelen brengen. En er is niemand die uit zijn hand verlossen kan. Ja, ja, vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van een levend God die een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Gods onveranderlijkheid belet ons te denken dat het toch nog wel mee zal vallen. Het zal nooit meevallen. Als we zijn woord hebben versmaad en zijn Christus hebben verworpen en zijn evangelie hebben miskend. En daarom, ik zei het, deze leer van de onveranderlijkheid Gods en de onveranderlijkheid van de deugden Gods, ook de deugd van zijn strenge recht. En de onveranderlijkheid van de woorden Gods, de onveranderlijkheid van de wegen Gods, moet er ons toe brengen om tot de Heere te vluchten als we nog onbekeerd zijn. Schrik des Heren bewegen ons tot het geloof. Opdat we zo leren vluchten tot die God die genadig is en zijn genade openbaart en die niet wil. Die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. En dat is dan tenslotte ook uit dezezelfde leer van de onveranderlijkheid Gods de rijke vertroosting voor alle die God in oprechtheid zoeken. Want zijn beloftewoord blijft ook waar. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? En daarom mag dat woord des Heren een arme zondaar ook hoop en moed geven. Er staan beloften in de schrift. Voor armen. Voor ellendigen. Voor nooddruftigen. Er staan beloften in de schrift voor zondaars. Er staan beloften in de schrift voor schuldigen. Er staan beloften in de schrift voor verslagenen van hart en voor kleinmoedigen. Er staan beloften in de woorden Gods voor zoekers. Er staan beloften voor moedelozen. Ach, zou ik ze alle noemen? De schrift is er vol van. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De Heere heeft een veelheid van heilstoezeggingen gedaan. En al die woorden zijn waarachtig en getrouw. Er staan woorden van belofte en bemoediging in het woord van God. Voor de kerk onder het kruis. Voor de kerk in vervolging. Voor de kerk in druk. Er staan beloften en woorden van bemoediging voor het volk des Heren. Dat omringd wordt door vijanden en benauwd aan alle kanten en geprangd van binnen. Het verbond mijns vredes zal niet wijken. Zal niet wankelen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Zou hij het zeggen en niet doen? O Biliam heeft het niet geweten. Wat een rijke vertroosting hij mee mocht geven aan het volk van God. Op de pelgrimsreis door dit leven. Het is tot zijn hart niet doorgedrongen. Wat een rijke, geweldige, rijke boodschap de Heere hier door zijn mond meegaf. Aan armen en verslagenen. Zou God het zeggen en niet doen? Zou hij iets beloven en zijn belofte terughalen? Zou hij een toezegging doen? Zou hij hoop geven? Zou hij verwachting wekken in de ziel? En het dan allemaal weer herroepen? Geen sprake van, want hij is de onveranderlijke. Wat een wonder ligt daarin. En dat wonder gaat Gods kind meer en meer beseffen. Want tegenover die onveranderlijkheid Gods gaat hij meer en meer inleven zijn eigen veranderlijkheid. O, hij heeft misschien in een heilig ogenblik wel eens beloofd, gedacht, beleden. Hij heeft misschien uit de volheid van het gemoed wel eens gezegd, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, uw hartelijk beminnen. Maar wat kwam er van terecht? Zo vaak heeft hij zijn woorden gebroken, zo vaak zijn de beloften ter aarde gevallen. Zo vaak heeft God niet gekregen wat in heilige ogenblikken was beloofd en met ernst was beleden. Zo vaak is daar de zondige veranderlijkheid. En als het nou eens van hem en van zijn trouw afhing, dan was het voor altijd verloren. Als het aan hem lag, wat zou er van terechtkomen? Maar de trouw Gods en de onveranderlijkheid van de Allerhoogste en het feit dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Dat is het behoud van de kerk. Nogmaals, Biliam heeft er helemaal niks van begrepen. Maar hij heeft hier de grond voor het bestaan van de kerk mogen aanwijzen. Hij heeft hier mogen wijzen op de trouw van God. En daar heeft Israël en daar heeft het volk van het nieuwe verbond het aan te danken dat ze straks toch zalig zullen worden. Hij heeft hier de Christus, daar heeft hij dan ook niks van begrepen, maar toch al zo mogen aankondigen dat hij het heeft mogen aanwijzen en in het licht van het Nieuwe Testament mogen we zijn woorden zo verstaan. Zou hij het zeggen? Zou die getrouwe, liefdevolle zoon des mensen het zeggen en niet doen? Zou hij het zeggen, komt herwaarts tot mij? En als ze dan komen, ze toch weer terugsturen? Zou hij het zeggen, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen om het dan, een arme vluchteling door de nood gedreven, die tot hem zich tot troost, om troost en hulp begeeft, dan toch tegen hem zeggen, voor u is het niet? Zou hij het zeggen en niet doen? O, het is waar, dit woord onthult ons tegelijk het mysterie van het grote geduld Gods met zijn kerk. En als ik het weer toepas op de Heere Jezus Christus, het onthult ons het grote geduld van de goede herder. Wij mensen zouden het al lang zat zijn. Altijd maar weer moet hij dat schaap opzoeken waar het terecht gekomen is in zijn afzwervingen. Steeds maar weer moet hij dat schaap terugbrengen, vervuild als het is op de wegen die van hem afgevoerd zijn hebben. Ellendig als het is in zijn afzwervingen. Maar dankzij zijn onveranderlijkheid zal hij niet feilen in zijn trouw. Zou hij het zeggen en niet doen? Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En dat zegt hij tot al zijn volk. Hoe vaak ze hem ook verlaten. Hij zegt het. En hij zal het waar maken. Hij is geen mens. Hij is niet zoals u en ik. Hij is geen afgod. Hij is God. Onveranderlijk is hij en onveranderlijk blijft hij. Gemeente, is dat geen rijke bemoediging? Is dit niet een heerlijk evangelie? Wat Biliam er dan ook van begrepen heeft zelf, laat dat maar voor wat het is. Begrijpt u het woord van onze tekst? Is het u een bemoediging in het gebed? Of moet het u dienen tot schrik? U zult de God van het oordeelswoord ook ontmoeten. Als we zonder Christus en zonder het bloed van Christus voor hem moeten verschijnen. Waar zullen we ons dan bergen? Verhard u niet, maar laat u lijden. Verhard u niet, maar neemt zijn genaoot moedig aan. Het is de God die het belooft. Dat hij zondaren zalig maakt. Het is die God die het bewezen heeft. En de schrift is er vol van. Grote zondaars, goddelozen. Hun leven lang van God afgeweken en hij bracht ze terecht. En de wegen Gods zijn onveranderlijk. Wat toen gebeurde, kan nog gebeuren. Wat toen waar werd, wordt weer waar. Dankzij Gods onveranderlijkheid. O, zoek het bij die God. Zoek het bij zijn woord, bij zijn belofte woord. Laat u tot hem, tot een komen tot hem bewegen. Amen. Wij zingen Psalm 74, het 12e en het 15e vers. 74 vers 12. En 15. Einde van ons samen zijn, buigen we ons andermaal voor u neer. We mogen u erkennen en dank zeggen. En dat gij ons het evangelie hebt willen geven, Heer, het evangelie dat ons in dit avonduur sprak van uw onveranderlijkheid. Heere, wij mogen u erkennen en danken voor dit woord door de mond van Biliam gesproken. Voor dit evangelie dat hij onbewust mocht verkondigen en de troost die hij daarin uw kerk van alle eeuwen mocht aanreiken. O Heere, laat dat woord ingang vinden in ons hart. Draag er zelf zorg voor, Heere, dat het zijn kracht zal doen in ons leven. Laat het tot bemoediging zijn van armen en ellendigen in zichzelf. Laat het een bemoedigend woord mogen zijn, Heere, voor mensen die iets van hun verlorenheid ontdekken en van hun nood en die tot u roepen en die u hun noden bekend maken en die soms zo kunnen wanhopen en vertwijfelen. Heere, laat het een woord van bemoediging mogen zijn. Zou God het zeggen en niet doen? Zou de Heere het beloven en dan zijn belofte weer terugnemen? Dat kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. Dat is in strijd met uzelf, met uw wezen, met uw deugden. O God, geef uw strijdend volk, hou vast aan uw belofte woord. Maar laat dat woord dat we gehoord hebben ook door uw geest gebruikt worden om ons te doen zien dat gij ook als de rechtvaardige, als de toornende God dezelfde zijt. O Heere, wij kunnen zo gemakkelijk over u denken. En we kunnen zo gemakkelijk en zo goedkoop over u spreken. Zelfs over uw recht en over uw toorn en over eeuwige straf. Maar als het werkelijkheden gaan worden, Heere, dan praten we er niet zo makkelijk meer over. O, als dat ons boven het hoofd hangt en als we daar erg in gaan krijgen dat God een God is die te allen dagen toornt en dat hij de zonde bezoekt, te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Heren, zouden we dan niet vrezen? Daarom er is reden om te vrezen, ook als we een woord als dit horen. Te vrezen, want er is zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid en dat kan voor u niet bestaan. O God, wij bidden u, brand het weg, delg die zonde uit en wilt gij genade van waarachtige bekering geven. Ja, laat dit woord zondaren in ons midden die in onbekeerlijkheid voortleven tot bezinning, tot bekering roepen en brengen. En wilt gij uzelf ook daarin verheerlijken? Wij bidden, o God, dat gij alles wel wilt maken. En dat als wij nu een nieuwe week ingaan van werken en arbeid en school gaan en allerlei andere activiteiten, dat wij dan het woord dat we gehoord hebben op deze dag mee mogen nemen. En dat het ons bij mag blijven en dat het ons mag beïnvloeden en ons doen en laten beheersen. Geef door uw Heilige Geest dat uw woord zo heerschappij zal hebben en dat uw naam verheerlijkt worden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar tenslotte uit Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht.
Oh,
Gaat ons in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.